Kijk, Koninginnedag was ten eerste op 31 augustus. Het weer was dus vaak al niet te vergelijken. En nu wordt er ook voor 30 april weer schraal weer voorspeld. Terwijl het op 31 augustus meestal stralend zonnig weer was. Bovendien, op de Knaalweg zou ik nu niet zien dat daar een ringrijwedstrijd gehouden zou worden met paarden.
Dat wordt lastig.
Ja, want dat is namelijk in die tijd wel gebeurd. Bijvoorbeeld in 1948 en in 1949, we hebben daar schitterende foto's van, zie je nog open rijtuigen met paarden ervoor. En daar zitten dan jongelui in, die daar probeerden de prijs zeg maar met ringsteken te winnen.
En hoeveel waren het dan? En waren het allemaal kapellenaren?
Nou, hoeveel het er waren, dat kan ik niet zeggen, want dat is aan het aantal op de foto's niet te zien. Maar dat waren er toch meerdere. Vooral jongelui van boerenafkomst. Vaak hadden die boerenfamilies onder de hooiberg nog wel een open rijtuig staan. En dat werd dan zeg maar opgezocht en keurig versierd en opgetuigd. Het paard werd geroskamd en helemaal goed verzorgd. En nou ja, dan kwam men daar zeg maar proberen een beetje indruk te maken.
Duidelijk, duidelijk, ja. Maar is dat altijd daar gebleven, de Kanaalweg? Op de Kanaalweg?
Nee. In 1952. Want op de Kanaalweg werd dan die ringrijwedstrijd gehouden. De Kanaalweg was op dat moment versierd met twee prachtige erebogen. Ter hoogte van Café de Schenkel en ter hoogte van Timmerman Buis. Dat is ongeveer net iets voorbij het midden van de Kanaalweg. Daar stonden twee erepoorten, zoals men dat noemde. Ja, en die werden daarop gehouden, waren verlicht. Er werd door de firma van Vianen een geluidsinstallatie langs een deel van de Kanaalweg gezet. Maar het hoogtepunt van de festiviteiten vond eigenlijk plaats op het weiland achter de Kanaalweg. En dan moet je denken, waar nu Rüsseler, de makelaar, zit. Daar is een gangetje tussen twee panden. Als je dat gangetje doorliep, dan was er een houten bruggetje over een slootje gemaakt. En dan kwam je dus op het feestterrein. En dat feestterrein zag er dan uit met een aantal kermisattracties. Wat rechte tenten, kon men ballen gooien, eendjes vissen, touwtje trekken, schieten. En dan stond er een zweefmolen. En een enkele keer stond er dan nog een draaimolen bij, maar dat was uitzonderlijk. Er stond een consumptietent. En in die consumptietent daar zat dan meestal een accordeonist met een drummer. Ja, en dat was het feest. En dat werd dan s'avonds rond 11 uur werd dat afgesloten met een voor die tijd toch wel heel mooi vuurwerk.
En dat weiland, was dat van iemand?
Ja, dat weiland dat behoorde tot de bekende Kapelse familie van Kapellen. En die stelde dat weiland beschikbaar aan de Oranje Vereniging de Schinkel. Want dat was de naam van de vereniging die het organiseerde. En is tot 1952 zo gebleven. Toen is de laatste van de dames van Capelle die op de boerderij op de hoek van de Kanaalweg en de Schravenweg woonde, is overleden. En toen werd de pachter, die werd eigenaar. En die wilde die activiteiten liever niet op zijn land hebben. Hij was erg bevreesd bijvoorbeeld voor mond- en klauwzeer en dat soort zaken. En toen is de kermis van de Kanaalweg afgegaan. En dat betekende op termijn ook de ondergang van de kermis. Kermis verhuisde toen naar de Bermweg, naar Bermweg Oost, op het land van Janus de Groot. Daar is ook 2 jaar achter elkaar kermis gehouden. En daarna is het geheel gaan zwerven. Tot 2 keer toe op verschillende locaties aan de Schravenweg. En uiteindelijk kwam eind jaren 50 kwam de kermis terecht op een weiland achter de Rozenburg, waar nu de PC Hoofdstraat en de Constantijn Huygensstraat terug te vinden zijn. En daar leefde het even iets op. De Oranje verenigingen werden in 1961 op initiatief van de burgemeester, Van Dijk, samengevoegd tot één geheel. Want het was namelijk niet alleen Oranje Vereniging de Schinkel die in Capelle actief was. Maar op Capelle Dorp, daar waren zelfs twee verenigingen. En er was er ook eentje, maar die leidde eigenlijk een beetje een slapend bestaan in Capelle West.
Wat was de rol van de burgemeester in die tijd op Koninginnedag?
Nou, kijk, in de tweede helft, of eigenlijk nadat het aan de Kanaalweg afgelopen was, toen kwam men op een gegeven moment op het idee om een obade te gaan houden. En de burgemeester was daar een heel groot voorstander van. En dan was het op 30 april het hoogtepunt eigenlijk, 's morgens rond een uur of 10. In het plantsoen, aan de Plantsoenstraat. Daar nam hij dan op de muziektent, nam hij de obade af. Dan werden de schoolkinderen vanuit heel Capelle, werden zeg maar 's morgens vroeg opgetrommeld, letterlijk en figuurlijk. Met muziek voorop ging men dan lopend naar de Plantsoenstraat. Dus ook de kinderen vanuit Capelle Schenkel, die werden achter muziekkorps aan, moesten ze naar de Plantsoenstraat lopen. En dan werd daar gezongen. Het Wilhelmus en een aantal andere vaderlandslievende liederen. En dan daarna, ja, dan begaf elke school zich weer terug naar het eigen schoolplein. En dan werden daar meestal evenementen als koekhappen, zaklopen en dergelijke werden daar georganiseerd. Ja, en daar stelde dan de gemeente, zeg maar, kleine prijsjes voor beschikbaar. Daar was een budget voor en dat werd verdeeld en dat werd dan per school werd dat geregeld. En 's middags, ja, dan moest je jezelf maar zien te verpozen. Er was dan nog wel zo nu en dan, zeg maar, een klein beetje kermis. Ja, daar waren dan de kinderen vaak terug te vinden. Maar vaak gingen natuurlijk ouders met hun kinderen naar Rotterdam om daar naar de kermis te gaan en te kijken wat er in de stad al niet te doen was. Want het was natuurlijk in die tijd zo dat er niet alleen in de stad kermis was, maar er stonden vaak ook kermisattracties, zeg maar, op de Koolsingel en wat later het de Koopgoot geworden is daar.
Ja, natuurlijk, het centrum. Ja. Laten we over die kermis een hydraulische stap maken. Ja. Naar een aantal jaren verder. Want toen ging de hydrauliek ging meespelen. En dan heb je het over waarschijnlijk ergens in de 70 jaren.
Ja, in 1970 dreigde er hier in Capelle dus geen dorpskermis meer te komen. En op dat moment maakte ik deel uit van het bestuur van de jeugdsociëteit Capelle Krimpen. Toen hebben wij die organisatie ter hand genomen. En als je nou de kermis van 1970 die we daar toen hebben neergezet vergelijkt met de kermis van 1980. Dan zie je qua techniek een wereld van verschil. He, ook in 1970 stonden er naar verhouding nog betrekkelijk veel rechte tenten. Alles werd met de hand opgebouwd. Kom je in 1970, dan zie je dat die rechte tenten die zijn vervangen door rijdende wagens. Je ziet dat attracties voor een belangrijk gedeelte hydraulisch worden aangedreven. Er is een gigantische verandering in de techniek en ook in de verscheidenheid van de attracties. En je ziet dat de techniek krijgt een greep op die kermisattracties. Ja, en op dat moment is natuurlijk begint men met het bouwen van de eerste hydraulische zaken. Ja, en daar gaat men nog steeds mee door. Je ziet telkens zie je op technieken van 15 jaar geleden soms weer een compleet nieuwe zaak ontstaan, waarbij een bepaald facet is doorontwikkeld. En dan heb je weer een nieuwe, tegenwoordig soms ijzingwekkende attractie gecreëerd.
Ja, dus werd het allemaal moderner. En dan zitten we inmiddels op het Slotplein, hè?
Dan zitten we in 1970 op het Slotplein. Dat was toen nog voor een groot deel bestaande uit gras. Er was maar een betrekkelijk gering gedeelte op dat moment van straatstenen voorzien. Er kon toen een rijtje marktkramen staan op de markt met de donderdag. En dan hield het op. Maar in de loop der jaren werd er telkens, ook omdat de weekmarkt groeide, werd er een stuk weer van steen voorzien. En op een gegeven moment was het gehele plein van straatstenen voorzien. En hadden we natuurlijk een schitterende locatie om daar kermis te vieren.
Ja, inderdaad, want het ziet er heel anders uit tegenwoordig. We hebben ook nog een tijd gehad dat er allerlei, nu nog zelfs bekende artiesten kwamen. Het regelmatige duo Annie de Meijer en Lee Towers.
Ja.
Beetje bands met meiden geroepen, zelfs nog van de eind 70er, jaren 80er.
Ja.
Veel grootser dan wat we nu voorgeschoteld krijgen.
Het artiestenprogramma is natuurlijk helemaal verdwenen tijdens de Kapelse Kermis. Een aantal jaren geleden is dat een stille dood gestorven. Maar in de jaren 70, hebben dat als concept uitgewerkt. En wij zagen kans om van dat concept elk jaar een stukje meer te realiseren. En dat kwam ook voor een belangrijk deel omdat wij financieel enorm werden ondersteund door de Kapelse ondernemers. De middenstand en de wat grotere ondernemingen, vooral ook op het gebied van de bouw, die waren ons zeer welgezind. En die stelden een voor die tijd toch zeer groot bedrag beschikbaar om daar artiesten neer te zetten. Ja, jullie... En die artiesten, dat betrof niet alleen de zangers die je net noemde, maar bijvoorbeeld op woensdagmiddag was er een heel goed kinderprogramma. He, bijvoorbeeld, we hebben daar Peppy en Kokkie gehad. En Basje en Adriaan zijn daar diverse keren geweest. He, dat waren natuurlijk attracties die het nodige geld kosten. Ja, toen het nog in
en dat was er.
En dat was er, ja.
Ja. Veel levender als toen. Of als nu. En, ja. En veel divers, maar ook niet meer gezet op één dag, hè? Want je hebt het nu over een woensdag en dan ging het door naar een paar dagen later.
We zijn het eerste jaar in 1970, toen begonnen we op zaterdag. En toen eindigden we de zaterdag daarop. Dat was een beetje te lang. De jaren daarna hebben we het eerst beperkt van woensdag tot en met zaterdag. En later van dinsdag tot en met zaterdag.
En nu is het een stuk minder, maar kan nog steeds gezellig worden in Capelle?
Ja, dat kan altijd. Dat hangt natuurlijk ook voor een belangrijk deel van het publiek af.
Uiteraard.
Maar nu is het weer echt terug naar een kermis waar je voornamelijk jeugd aantreft. En in de tijd dat wij het ontwikkelden met artiesten zoals bijvoorbeeld Anita Meijer en Lee Towers, Imca Marina, Willem Duin, Arie Ribbes, kwamen daar hele gezinnen naartoe. En het feit dat je daar hele gezinnen naartoe trekt, dat betekent dat er dan ook een arbeidstrein is voor een oliebollenkraam en voor een poffertjeskraam. Dat heeft ook zijn invloed op de verscheidenheid van de attracties. En dat betekent ook dat er voor die mensen dan een boterham is te verdienen.
Ja, het is grootschaliger voor jong en oud. Zou ik het samenvatten? En nu is het een beetje anders.
Ja, het is weer, als je gaat kijken, dan wordt het voornamelijk dus beheerst door jongelui van tussen de leeftijd van een jaar of 8 tot hooguit een jaar of 20. En dan zie je er natuurlijk wel ouderen met kinderen tussendoor lopen. Zeker op Koninginnedag. Maar de verscheidenheid als in de jaren van 70 tot 80, die is er beslist niet meer.